Ook namens onze gastpredikant, heer. Er is woensdagavond bij ons thuis Bijbelstudie. We hebben afgelopen week 1 jaar gehad. Dat is de jonge heer Pieter Dijk. Allebei, vader en moeder, hartelijk gefeliciteerd met de zoon. En namens de hele gemeente aan God zegen toegewenst. Na de dienst is gelegenheid om achter in de zaal een lekker bakje koffie te drinken. Ook voor de gasten. We zijn met wat velen, maar het lukt nog wel, zie ik. Voor we de dienst gaan beginnen, gaan we een drietal liederen zingen. Het eerste lied is 332. laatste lied zingen we 388. Een stukje lezen uit het plaatje van de schuurkalender van vandaag. Er stond een prachtig stuk in. Van de weg die we moeten gaan. Niet de mensen die met Mozes door de woestijn slurpden. Maar wij moeten ook erdoor gaan. En daar gaat het dan over. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. En zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Nadat het volk Israël uit Egypte verlost was, kwam het in de woestijn. Gods woord zegt dat alle gebeurtenissen en ervaringen van het volk zijn, gebeurt als voorbeeld voor ons. En daarom kunnen we veel van de geschiedenis van het volk leren. Deze verlossing uit Egypte maakt iedere mens mee die in de Heere Jezus gelooft en hem als verlosser aanneemt. Een gelovige weet van de vergeving van de zonde en van de bevrijding van de macht van de zonde. Hij weet dat hij niet langer een slaaf is van Satan, maar van zijn eigen verkeerde begeerte, maar dat hij zijn heiland en Heere mag volgen en dienen. Maar na de verlossing gaat de levensreis verder door de woestijn van deze wereld. Als ongelovige heeft hij zich in de wereld thuis gevoeld. Maar na zijn verlossing is de wereld voor hem de woestijn geworden, waar niets meer voor het nieuwe leven te vinden is. Net als tijdens de woestijnreis, toen het volk de beproevingen niet bespaard bleven, zal ook ons geloofsleven in deze wereld verschillende noden met zich meebrengen. Het is niet immers altijd gemakkelijk om trouw en gehoorzaam de Heere Jezus te volgen. Als we weerstand ondervinden, wellicht bespot of zelf achtergesteld worden, ervaren we hoe weinig kracht we in onszelf hebben. Maar in het geloofleven van een gelovige is niets alleen zwaar. We ervaren in de moeilijke omstandigheden ook troost en hulp van de Heere. Hij heeft immers beloofd bij ons te zijn, dat we het einddoel bij hem in de heerlijkheid bereiken. Dat geeft ons de zekerheid dat we veilig in het hemels Kanaan aankomen. Ja mensen, zo is het. En dat zal het zijn. Toen ik dat wel las, ja, ik heb het vaker nagedacht over die reis die mensen maakten met Mozes. Achter hem aan liepen. 40 jaar lang door de woestijn. Maar als we, ja, ik heb nog een zwaar leven gehad, daar gaat het niet om. En veel tegenslagen. Maar als ik toch links en rechts om me heen zie, hier, thuis, en waar ook. Ja, die mensen hebben toch ook een woestijnreis, die ook zwaar is. Juist die mensen toen. En die snakten nog terug naar de verdrukking, naar de Egyptenaren. Verlangden ze terug, omdat ze niet kregen wat ze hun hart begeerden. Ander voedsel, alles wat ze kregen in Egypte, van de verdrukker. En zo leven wij ook, mensen. We leven wel in de verlosser, ik hoop allemaal hoe we zitten. Maar toch zijn dagen erbij en momenten dat we toch het wereldse in ons laten opkomen, als we dat zien. Maar dan kan ik toch blij zijn, als het weer zover is, dat ik dat naar mijn verlosser kan gaan en hem vragen, laat me op die smalle weg blijven. De weg naar u, naar het eeuwig leven. Samen met hem, heerlijk in het hemels paradijs later. Ja mensen, dat is wat ik erover dacht vanmorgen en wat ik even met jullie wil delen laten ook. Moet ik even de naam kiezen. De heer Brunson, als je voorgaat in de samenkomst. Zegen.
Iedereen een hele goede morgen. Als het goed is heb ik mijn computer aangezet. Bijna. Dit gaat beter zo.
Kijk. Iedereen een hele goede morgen. Het is voor mij een voorrecht om in het Limburgse te zijn. Ik kom hier niet zo vaak. Maar mijn ouders die hebben een hele tijd geleden nog in Hoensbroek gewoond. Dus er liggen nog een klein beetje roots vanwege het ministerie van Landbouw wat hier zat. Die hadden een kantoor en daar werkte mijn vader. Dus ik heb nog een broer en een zus die hier geboren zijn. Mijn naam is Jacques Brunt, maar dat had u al begrepen. Wij wonen in Alblasserdam. Ik ben getrouwd met Annette en wij hebben 3 kinderen. Levi van 8, die is ook meegekomen. Boas van 5 en Jesse van 2. Wij staan in een fulltime geloofsbediening. Dus ik ben door de week en in het weekend altijd onderweg om het evangelie te verkondigen. Nadat ik 12 jaar in het bedrijfsleven heb gewerkt. Ik was makelaar, taxateur. En sinds vorig jaar hebben wij de stap naar een geloofsbediening gemaakt. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Als u daar meer van wil weten, dan kunt u op de website kijken. www.jacquesbrunt.nl. En dan weet u wat meer. Maar dan weet u een klein beetje wie u voor u heeft. Het is voor mij een voorrecht om het woord met u vanmorgen te mogen delen. Maar voordat we daarmee verder gaan, wil ik u de gelegenheid geven voor een stil gebed. Waarin jij je verwachting ook voor deze ochtend naar de Heere kenbaar kan maken. En misschien is er nog wel iets tussen wat tussen hem en u in staat. Dan kunt u dat nog belijden. Zodat er niets zal zijn wat een zegen verhindert. Laat een moment stil worden voor hem. Vader in de hemel, zo komen wij vanuit de stilte van dit gebouw, vanuit de stilte van ons hart tot u, om te belijden dat onze hulp en verwachting voor morgen alleen van u is. U hebt de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. U houdt trouw, u blijft tot in eeuwigheid dezelfde en u laat ook niet los wat u in ons leven begonnen bent te doen. En daar willen we u voor danken, loven en prijzen. En we mogen elkaar vanmorgen begroeten met woorden van genade en vrede in en door onze Heer Jezus Christus. U zij alle lof, alle eer, alle aanbidding. Amen. Laten we gaan zingen uit toonhoogte lied nummer 5, vers 1 en vers 8. Toonhoogte lied nummer 5, vers 1 en vers 8. Van deze samenkomst en aan het begin van een nieuwe week wil ik jullie een aantal versen lezen uit 1 Johannes 2, waar het gaat over de navolging van de Heer Jezus. Als wij belijden een christen te zijn, wederom geboren te zijn, dan hoort daar ook een bepaald leven bij. En dat wil ik jullie voorhouden vanmorgen aan het begin van deze samenkomst. 1 Johannes 2, daar lees ik van vers 3 tot en met 6. Daar staat het volgende. En hierdoor weten wij dat wij hem, de Heer Jezus, kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En hem in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Tot zover. We gaan zingen uit Toonhoogte, lied nummer 2, vers 2 en 4. Lied nummer 2, vers 2 en 4. De Heer, danken en bidden voor deze samenkomst. Vader in de hemel, wij zeggen uw grote, uw heerlijke naam dank dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze zondagochtend. En we zijn bij elkaar in de wetenschap dat als de Bijbel opengaat, dat u het zelf bent die tot ons spreekt. En het is zo mijn gebed en mijn verlangen dat we dat allemaal zullen beseffen. De kinderen, de jongeren, de ouderen. Heere, u wil bijzonder vandaag tot ons spreken door uw woord heen. En het is dan ook belangrijk dat we ons hart openstellen voor dat wat u tot ons te zeggen heeft. En we kunnen hier met zoveel gedachten en gevoelens naartoe gekomen zijn, dat we daar vol van zijn in ons hart, in ons denken. En dat we te midden van al de stemmen die in ons omgaan, de stemmen vanuit deze wereld, dat we uw stem niet zullen verstaan. En dat is een gemiste kans van morgen. Want u, Heer Jezus, bent gekomen om uzelf weg te geven. Om leven te geven en overvloed, ook van morgen. En daarom bid ik u, Heer, dat u rust geeft in ons denken, in ons hart. Dat we niemand anders zullen zien en niemand anders zullen horen dan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U, o Vader, hebt het over hem uitgesproken. U heeft het tot ons ook vanmorgen gezegd. Deze is mijn geliefde. In wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. En wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Heer, we zijn vanmorgen verlegen en verlangend naar een werk van uw Heilige Geest. Dat als we met elkaar de Bijbel openen, dat u er zo in meekomt, dat het kracht zal doen in ons leven. Dat het ons leven zal veranderen, dat we niet dezelfde blijven. Maar dat als we u kennen, we vanmorgen meer en meer veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat de Heere Jezus meer en meer door en in ons zichtbaar wordt. En als er hier zijn die u nog niet kennen, althans niet vanuit een persoonlijke relatie, laat het dan vanmorgen de laatste ochtend zijn. Dat ze ongelovig, onbekeerd over deze wereld rondzwerven. Maar dat ze vanmorgen een ontmoeting met u mogen hebben. En dat ze u mogen aanvaarden als hun persoonlijke Heer en Heiland. En als er zijn die daar een gesprek over willen of die gebed daarvoor willen, Heren, dat ze de gelegenheid of dat ze van de gelegenheid gebruik maken om ook een broeder aan te schieten of een zuster en daarmee in gebed te gaan om tot u te naderen. Heren, want u bent het die ons vandaag vrede wil geven. De wereld geeft het ons niet. We kunnen het onszelf niet geven, maar u bent verlangend om vanmorgen vrede te geven in onze harten, in onze levens. Echte rust in een rusteloze wereld. Dank u wel voor deze samenkomst. Dank u wel voor de kinderen. En als we zo'n moment met hen hebben, geef dat ze het ook zullen begrijpen. Al zal het heel eenvoudig zijn, maar geef dat ze al jong u zullen kennen, u zullen dienen en hun leven aan u zullen overgeven. Zegen ook hen straks in hun eigen samenkomst. We willen ook bidden, Heer, als het vanmorgen gaat over de Heilige Geest en ons lijden, dat het soms misschien wel heel pijnlijk kan zijn in ons leven, als we ondervinden dat er lijden is in ons leven, moeite, verdrukking, hoe daar dan mee om te gaan. U wil ons vanmorgen bij de hand nemen door uw woord en geef dat het een woord op de juiste tijd is, voor de juiste persoon. U kent ons allemaal, u weet wat ons bezighoudt. En we zien dan ook rijkhalsend uit naar wat u ons door uw woord gaat schenken. Zegen ons zo in deze samenkomst, van de jongste tot en met de oudste. Geef dat uw naam verheerlijk wordt en als we naar huis gaan straks, dat we tegen elkaar zullen zeggen, het was goed om hier geweest te zijn. Want we hebben God gezien, we hebben hem ontmoet, door zijn woord, door de liederen heen, door de gebeden heen, door de gemeenschap met elkaar heen. En dat we als dankbare mensen naar huis mogen gaan, die een boodschap hebben, ook voor de mensen die hier wonen, die om ons heen leven, aan wie we verbonden zijn, op wat voor manier dan ook. Zegen ons zo hoofd voor hoofd, hart voor hart, en verheerlijk uzelf in Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel openen, en ik heb al gezegd, ik wil vanmorgen met jullie nadenken, aan de hand van het jaarthema wat jullie hebben over de Heilige Geest, wil ik er één aspect uithalen vanmorgen en met jullie nadenken over de Heilige Geest en het lijden, de verdrukkingen die wij als gelovigen kunnen meemaken, kunnen ondervinden in het leven van alle dag. Wat zegt de Bijbel daarover? En daarvoor willen we een gedeelte gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. En daarvan lezen we de versen 18 tot en met 27 en 31 en 32. Dus Romeinen 8. Vers 18 tot en met 27 en vers 31 en 32. En ik wil Jasper vragen of hij naar voren wil komen om dat gedeelte met ons te lezen.
De eerstelingen van de geest. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden. Van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met verhouding. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God door voor de heilige pleit. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken?
Jasper, het is geweldig. Je mag ook spreken zoals je dat wil. Of zie je dat nog niet zitten? Ik wil vragen of de kinderen naar voren willen komen. Dan wil ik jullie iets laten zien. En dat gaat ook over het lijden. Heel spannend hoor. Kijk eens aan. Nou, dan ga ik een beetje iets hoger staan, want dan zien de grote mensen het ook. Hier heb ik een wit vel, hè? Nou, daar zie je nog niks op staan, toch? Nou, als je geboren wordt, dan heb je nog niet zoveel meegemaakt, hè? Dan lig je in een wieg en je helpt een beetje af en toe. Jullie natuurlijk niet, dat hebben jullie niet gedaan. En af en toe ga je eten en je had af en toe een vieze broek en daar bleef het ongeveer bij. Dus je hebt nog niet zoveel meegemaakt, maar als je dan wat ouder wordt, dan ga je wat meer dingen meemaken. Nou, kijk, dan gaat het ongeveer zo, hè? Dus eerst is je leven nog wit, hè? Dan is het helemaal, je hebt niks meegemaakt eigenlijk. Nou, dan word je wat ouder. Ik moet goed mijn best doen, ik ben geen schoolmeester, maar dat gaat wel lukken. Kijk, dan word je wat ouder en dan, nou, hier ben je geboren, hè? En dan ga je zo in een stijgende lijn. Nou, en dan ga je op een gegeven moment heel veel dingen ontdekken in je leven, hè? Op een gegeven moment ga je kruipen. Weet je dat nog, tegen kruipen of niet? Nee, dat weet je niet meer. Nee, dat is heel goed geantwoord. Maar daar waren je vader en moeder heel blij mee. Dan zeiden ze tegen haar, kijk. Kruipen, heel bijzonder. En op een gegeven moment, dan ga je wat stapjes zetten. En dan val je nog eens een paar keer. Nou, en dan, ik ga een beetje snel natuurlijk. Maar op een gegeven moment ga je fietsen. Zijwieltjes eerst, of op de step. En dan komt er een moment, dan ga je naar school toe. Nou, dat zijn allemaal leuke dingen, toch? Jullie vinden school ook leuk, of niet? Nou ja, dan gaan we even vanuit dat je school ook heel leuk vindt. En dat heet dan de lagere school, hè? Dan ga je leren rekenen en taal en plakken en knippen. Nou, dat zijn allemaal nog leuke dingen. Nou, en dan heb je de lagere school af en dan ga je naar de middelbare school, heet dat. Nou, dan wil je misschien wel op een gegeven moment verpleegster gaan worden of zo. Of je wil, misschien wil je wel timmerman worden. Of nou ja, daar ga je dan voor leren. Nou, en nou, daar moet je nu nog niet aan denken. Maar als je nog wat ouder bent, dan kan het zijn dat je verliefd wordt. Nou, daar zal ik niet te veel over vertellen, want dat is echt heel bijzonder. Dat is heel spannend. Maar dan word je als meisje verliefd op een jongen en een jongen op een meisje. En dan wil je trouwen. Nou, dat is ook nog heel leuk, hè? En dan ga je misschien wel een huis kopen. Nou, dan, of huren, kan ook natuurlijk. Hè, dan krijg je een huis. Nou, dat zijn ook allemaal nog leuke dingen, toch? Vanaf dat je ging kruipen, dan vanaf dat je geboren werd, totdat je een huis gaat kopen. Allemaal mooie dingen. Maar een ander zegt, nee joh, ik ga niet trouwen. Ik ga eerst nog wat anders doen. Ik ga de wereld bekijken. Ik ga vliegen. Dus je hebt gestudeerd en dan ga je vliegen. Hè, dus je gaat niet in een huis wonen, maar je gaat eerst lekker rondtoeren. En je gaat dus naar Australië, naar Amerika, kijken hoe het daar is. Nou, is dat leuk of niet? Dat is nog steeds leuk, hè? Maar is het leven nou alleen leuk? Wat denk je? We begonnen net met een heel groot wit blad, hè? En nou is het al een klein geworden. Maar er zijn ook heel moeilijke dingen in ons leven, of niet? En dan gaat er wel eens een stukje van je leven af, zo. En dat is misschien wel Misschien wel eens een keer heel erg griep of zoiets. Of misschien heb je wel een opa of een oma waar je heel veel van houdt en die wordt dan ziek. Dat kan. Nou, dan zie je dat mooie blad er al iets minder leuk uit, hè? En, nou ja, ik ben op een gegeven moment in mijn leven mijn werk kwijtgeraakt. Nou, dat is ook niet zo leuk. En misschien, ja, het kan zelfs zo zijn, er zijn kinderen die verliezen hun broertje of hun zusje. Dat kan ook gebeuren, hè, in het leven. Nou, er blijft niet zoveel over van dat mooie stukje papier. En misschien, ik weet niet of jullie nog een opa en oma hebben, maar ik heb geen opa en oma meer. Die zijn allebei gestorven. Nou, daar word je verdrietig van, of niet? Nou zeg je, het begon zo leuk en het eindigt eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nou, weet je, het leven, het is niet altijd makkelijk. Daar ga ik het met de grote mensen over hebben. Er zijn heel veel moeilijkheden in ons leven. Waar je soms wel eens heel hard om moet huilen. En dan mag je om huilen, want wij hebben ook met moeite en moeilijke dingen te maken. Nou, moet je nou toch eens kijken wat ik van dat mooie witte vel over heb gehouden. Zie je dat? Nou, dit is ons leven. Net zag het er nog leuk uit, of niet? Maar weet je wat nou belangrijk is? Hier zie je al die stukjes van je leven. Hè? Soms brokkelen er gewoon dingen af. En dan word je verdrietig van. Maar als je de Heer Jezus dan niet kent, wat heb je dan? En daarom, dan kan het heel moeilijk in je leven zijn. Maar weet je wat belangrijk is? Dat als je het dan openvouwt, dat het kruis overblijft. Zie je? Dus dan kan je heel veel moeilijke dingen in je leven ervaren. Maar als je de Heer Jezus kent, en als je hem volgt, en als je weet, mijn zonden zijn vergeven, dan kan het zelfs zo zijn dat je misschien gaat sterven. Maar wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven, zelfs al is hij gestorven. Dus het begint soms heel mooi en soms zijn er heel moeilijke dingen. Maar als je de Heer Jezus kent, dan komt het uiteindelijk altijd goed. Dus het is belangrijk dat je het kruis, dat je daar altijd aan blijft denken. Want wat is er aan het kruis gebeurd? Daar is de Heer Jezus voor ons gestorven. Maar we weten nog wat meer, hè? Is hij aan het kruis gebleven? Hij is opgestaan, hè? Hij leeft. Ook vandaag, ook in Limburg. En daarom, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, want wie hem heeft, die heeft het soms niet altijd makkelijk, maar die heeft genoeg. Dank jullie wel. Jullie mogen naar je eigen samenkomst. Dat heb ik begrepen, toch? Oké. Nou, dat was een les voor de kinderen, maar als ouderen kan je er ook wel mee, denk ik, hè? Ik zal het straks netjes opruimen. Dan gaan wij nog een lied zingen. En dat is lied nummer 114. En ondertussen wordt er dan gecollecteerd. En de eerste collecte is voor de gemeente. En de tweede collecte is voor het evangelisatiewerk wat vanuit de gemeente wordt verricht. Dus twee collecten. De eerste voor de gemeente en de tweede voor het evangelisatiewerk hier in deze omgeving. Lied 114. Wat ik al zei, ik wil vanmorgen met jullie een boodschap delen over de Heilige Geest en het lijden, de verdrukkingen die wij ook in deze wereld meemaken. Daar ontkomen we niet aan. De gebrokenheid, die ervaren we soms aan de lijve. En die gebrokenheid, dat lijden, die verdrukkingen gaan ook de kinderen van God niet voorbij. Dus wat dat betreft ook geen welvaartsevangelie. Het is niet zo dat als je Jezus volgt dat alles van een leien dakje gaat. Integendeel. Daarom was ik blij met de inleidende woorden van mijn broeder. Maar goed, de Heere God heeft genade verworven in de Heer Jezus Christus, die voldoende is om het vol te houden in dit leven. Tot het moment van ons sterven, of tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En verwachten wij hem? Dat was een vraag. Verwachten wij hem? Paulus die schreef heel vaak dat hij in die trant, dat hij de Heer Jezus eerder verwachtte dan dat hij verwachtte dat hij zou gaan sterven. Hij had een levende verwachting van de Heer Jezus. Maar tot die tijd mogen we met de Heere God leven door de kracht van de Heilige Geest uit het woord van God. Maar de moeite en de verdrukkingen worden in die tijd ons niet bespaard. En ik wil je vanmorgen bemoedigen. Aansporen om te volharden in de weg achter de Heer Jezus aan. En Paulus is een man die weet wat lijden inhoudt. Misschien moet je vanmiddag als je thuisgekomen bent 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11 maar eens lezen. Waar het gaat over zijn leven. Die man heeft verschrikkelijk geleden. Hij is voor dood buiten de stad gesleept. Ze hebben hem gemarteld, gegeeseld. Hij heeft ontberingen geleden. Hij wist waar hij het over had. En in Romeinen 8 bemoedigt hij de gelovigen in de gemeente van Rome met het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen. Een paar versen heb ik er uitgehaald. Een prachtig gedeelte. En hij begint in vers 18 met een prachtig beeld. Hij begint met het beeld van een weegschaal. Nou, dat kunnen we allemaal volgen. Ik weet niet of u wel eens wat bakt of kookt. Dan heeft u wellicht zo'n moderne digitale weegschaal, hè? En dat is niet het plaatje wat Paulus hier gebruikt. Hij gebruikt zo'n ouderwetse, hè, met 2 schalen. 1 schaal aan de ene kant en 1 schaal aan de andere kant. En in de ene schaal legt Paulus het lijden van de tegenwoordige tijd, de verdrukkingen, de moeite, die legt hij aan de ene kant. En hij houdt zijn hand eronder. En aan de andere kant, in die schaal, legt hij de heerlijkheid van God, die straks geopenbaard zal worden op het moment dat de Heer Jezus komt. Die heerlijkheid van God, die legt hij in de andere schaal. En hij houdt ze allebei vast, en hij laat ze op een gegeven moment los, en hij loopt iets naar achter toe. En dan ziet hij een beweging in die weegschaal. En wat blijkt nu? Dat de heerlijkheid van God, de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, die straks onthuld zal worden, die zichtbaar zal worden, op het moment dat Jezus komt, die weegt voor Paulus zwaarder. Die slaat door, om het zo te zeggen. Dus als hier de heerlijkheid van God ligt, dan stond Paulus' weegschaal zo. Hij zegt, de heerlijkheid van God, die weegt niet op, of het is eigenlijk niet te vergelijken. De heerlijkheid van God weegt veel zwaarder door. Nou, dat plaatje, dat beeld van die weegschaal, moet je maar even onthouden. Vasthouden. Want dat is de rode draad. En daarmee wil hij de gelovigen in Rome gaan bemoedigen. En hij wil ze aansporen en hij zegt, kijk verder dan je geestelijke neus lang is. En zie niet te veel op de omstandigheden. Hij ontkent het niet, het lijden. Hij gaat niet aan de moeite voorbij, hij geeft het een plaats. Alleen hij geeft het de juiste plaats. En hij zet het lijden in het licht van de heerlijkheid die aanstaande is. En we mogen zeggen, wij zijn dichter bij die heerlijkheid als dat Paulus destijds was, of niet? Wij zijn er toch dichterbij? En dat zou ons nog meer moeten bemoedigen als dat de gelovigen destijds in Rome bemoedigd werden. Paulus die gebruikt het beeld van de weegschaal. En nu moeten we zeggen dat het lijden in het algemeen een gevolg is, de gebrokenheid in het algemeen, een gevolg is van de zondeval. Daar kunnen we niet omheen. Maar in Romeinen 8 staat het lijden, de verdrukkingen, heel bijzonder in het teken van de gelovigen, dus het lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Paulus heeft vervolging, heeft verdrukking ondergaan, omdat hij de Heer Jezus is gaan volgen. En dat was in Rome ook het geval. Ze volgden de Heer Jezus, je kan dat in het verdere van hoofdstuk 8 lezen, waar hij het heeft over verdrukking of benauwdheid of vervolging of gevaar of zwaard. En hij zegt, want om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Ze hadden dus last van vervolging, van moeite, van verdrukkingen. Dat ging ook de gemeente in Rome niet voorbij. En Paulus als een gezant van God, die heeft een boodschap voor die gelovigen daar. En hij zei, nee, ik zie het allemaal wel. En het is ook reëel, jullie moeilijkheden, jullie verdrukkingen, jullie benauwdheden. Maar er is iets wat boven die verdrukking uitgaat. Wat daar ver bovenuit stijgt. Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Dat je niet meer ergens anders op kan richten dan alleen op je moeilijkheden. Dan alleen op je verdrukkingen. Want ik geloof persoonlijk dat die verdrukkingen, dat lijden, mag je breder trekken dan alleen verdrukking als gevolg van het volgen van Jezus. Ik denk dat je daar heel veel moeite, zorgen, verdrukkingen in mag vullen. Doe dat vanmorgen maar. Misschien zeg je wel, ik vind het zo moeilijk om daar bovenuit te kijken. Om daar overheen te kijken. Het is alsof ik mezelf aan mijn haren omhoog moet trekken. Wie van jullie kan dat? Wie heeft zichzelf al aan zijn eigen haren omhoog getrokken hier? Niemand, hè? Nou, zo kan je jezelf wel eens voelen. Als je in de moeite zit, de verdrukkingen zit. Je komt er niet bovenuit. Maar Paulus gaat ons bemoedigen. Nou, ik kan al die tekstgedeelten niet lezen, maar je leest in Genesis 3, vers 16 tot 19, dat de mensheid, maar ook heel de schepping, heel de aarde, gebukt gaat onder de zondeval. Zowel wij als mensen, het lijden, de verdrukking, we ondervinden dat in onze eigen leven, of in onze omgeving. Het zijn de gevolgen van de zondeval. Maar ook de aarde, de schepping zelf, zucht, zegt Paulus. Dus heel de schepping zucht en ziet uit naar het openbaar worden van de Zoon van God. Allemaal gevolgen van de zondeval. Nou, dat is een beetje technisch wat ik nu ga zeggen, maar probeer te luisteren. Er is dus een verband tussen de opstand tegen God en het lijden, de verdrukkingen die wij ondervinden in ons leven. Daar is een verband tussen. En dat is negatief. Maar er is ook iets positiefs. Want zoals een verband is in het negatieve, is er ook in het positieve verband. Want het werk van de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft in zijn kruisdood en opstanding, dat werk is niet alleen gedaan om jou en mijn vergeving van zonde te geven. Heel veel mensen denken dat. De Heer Jezus is naar de wereld gekomen om zijn leven te geven, en dat is waar. En dat om u, jou en mij vergeving van onze zonde te geven. En dat is ongeveer hun geloofsleven. Maar hij heeft in de eerste plaats de verheerlijking van zijn Vader op het oog gehad. En hij heeft uiteraard ook jou en mij, u en mij op het oog gehad. Om ons te redden, om ons zalig te maken. Maar dat werk van de Heer Jezus, dat gaat nog veel verder. Daar is ook het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen, noemt de Bijbel dat. Dat kan je lezen in Handelingen 3, vers 21. Dus de Heer Jezus is gekomen om uiteindelijk straks alle dingen, ook de aarde, te gaan herstellen. Dat is toch een bemoediging vanmorgen, of niet? Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. Door het werk van één persoon, de Heer Jezus Christus. Dus wat ik even duidelijk wil maken is, dat werk wat hij gedaan heeft, dat gaat veel verder, dat reikt veel verder, dat strekt veel verder dan alleen jou en mijn redding. Dat hoort erbij, maar het is nog veel rijker. En daar moet je van gaan genieten. Dan moet je als een bemoediging vanmorgen meenemen. Nou wordt Adam, die we in Genesis tegenkomen, de eerste Adam genoemd. Daar heb je wel eens van gehoord, denk ik. Daar heeft u van gehoord. En de Heer Jezus is de laatste Adam. Ook wel de tweede. Weet u, in de wereldgeschiedenis spelen eigenlijk maar twee personen een hoofdrol. Geloof je dat? U denkt natuurlijk, ja, maar dat is Obama en Poetin, dan zit ik er al op twee. Hè? En Merkel misschien nog een beetje, maar nee, uiteindelijk maar twee. Dat is de eerste Adam en dat is de tweede Adam. Dat is Adam die we in Genesis tegenkomen en dat is de laatste Adam, de Heer Jezus. Waarom? Nou, je hebt uiteindelijk ook maar twee geslachtsregisters. Eenvoudig, hè, de Bijbel. Dat is de lijn van Adam, de eerste. Zoals jij en ik geboren ben, zoals wij geboren zijn, staan we onder dat geslachtshoofd. En door Adam, zegt de Bijbel, is de zonde in de wereld gekomen. Is al het goede verloren gegaan. Maar het wonderlijke is, als je tot geloof komt, ja, dat kan dat is een geestelijke werkelijkheid en dat mag je door het geloof aannemen. Maar dan ga je van het ene register over naar dat andere. Dan kom je in één keer onder het hoofd de Heer Jezus te staan. Dan hoor je tot dat nieuwe register. En alles wat door die eerste Adam verloren is gegaan, dat komt door de tweede Adam, is dat weer teruggebracht, hersteld. Wat de eerste verknald heeft, even een beetje platvloers uitgedrukt, dat heeft de tweede hersteld. Is dat niet mooi? Dus je hebt maar twee mensen die echt tellen in deze wereld. Die naam hebben. Dat is de eerste Adam en dat is de laatste. Dat kan je allemaal onthouden. En de vraag is vanmorgen eerst, tot welke lijn behoort u? Tot welke lijn behoort jij? Behoor jij? Behoor je tot de eerste? Hoef je niks voor te doen. Daar behoor je toe, zoals je geboren bent. Maar als je de Heer Jezus door geloof hebt aanvaard als je Heer en Heiland, dan ga je over naar die tweede. En dat is zo geweldig mooi. Door de eerste is de dood in de wereld gekomen. Ten dagen als je daarvan zult eten. De tweede heeft het leven aan het licht gebracht. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al is hij gestorven. En als je nog niet tot die tweede lijn behoort, dan moet je er vandaag nog werk van maken. En er geen nacht overheen laten gaan. Want je weet niet of je er morgenochtend nog bent, toch? En daarom mag je hem vandaag door het geloof aannemen. Wie dorst heeft, die komen. En die wil die nemen van het water van het leven om niet. Het herstel van alle dingen. En dat is belangrijk. Dat je dat weet. Het gaat goed komen met de schepping. Het gaat goed komen met de gelovigen in de toekomst. Maar dat is allemaal toekomstmuziek, zeg je misschien. Dat is wel mooi voor straks, maar hoe zit ik nu vandaag? Nou, ik wilde eerst dit fundament leggen. De Heer Jezus staat garant voor een toekomst. Voor het herstel van alle dingen. En als u een gelovige bent, als u een kind van God bent, dan bent u onderdeel van dat herstel. Van die heerlijke toekomst die er wacht. Maar nu hier op aarde. U zegt misschien, het leven valt me zwaar. Je zou mijn levensverhaal eens moeten kennen. Je zou eens moeten weten wat ik heb meegemaakt. Ik kan een boek schrijven. Nou, dan kunnen we misschien naast elkaar gaan zitten en straks wat delen. En elkaars gedachten bespreken, elkaars gevoelens, ervaringen. Maar ik wil je een aantal handreikingen bieden vanuit het woord van God. En daar wil ik nu mee verder gaan. En onthoud dit. In de Hebreeënbrief staat van onze heiland, de Heer Jezus, die heeft volgehouden tot het einde. Hè? Die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Dus hij zag op de heerlijkheid die daar wachtte bij de Vader. Dat bemoedigde hem om door te gaan. Begrijpt u dat? En zo wil ik u bemoedigen, jou bemoedigen. Er komt een herstel van alle dingen. Daar staat God zelf voor in. En die bemoediging in het vooruitzicht, die moet ons stimuleren om te volharden in de wandel achter de Heer Jezus aan. De heiland heeft volhard tot het einde, ziende op de heerlijkheid die daar gereed lag. En wij mogen hetzelfde zien, want wij delen in zijn erfenis als kinderen van hem. Nou, dat is al een heerlijke bemoediging, toch? En dit was mijn inleiding. Nou, dan gaan we eens kijken. Vers 23. Daar komt het eerste waar we in delen. Ik wil drie dingen gaan noemen vanmorgen. Over de Heilige Geest en ons lijden. In de eerste plaats zegt Paulus, want wij weten, dat is vers 22, vers 23, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. De gevolgen van de zonde ervaren we nog in ons lichaam, of niet? Misschien niet op dit moment, maar ziekte, pijn en nood zijn de gevolgen van de zonde. Wij zijn gered naar onze geest, naar onze ziel, die is gered. Als je tot wedergeboorte bent gekomen, toch? Maar ons lichaam is nog niet verlost. En daar kan je nog flink pijn aan hebben. Of daar kan een ziekte zich in openbaren. Daar kan je de gevolgen van de zonde nog in omdragen. En misschien zijn er hier die daarvan kunnen getuigen. Dus zien we ook uit naar de verlossing van ons lichaam, of niet? Daar zien we naar uit, toch? We zijn gered als we geloven in de Heer Jezus, naar onze geest, naar onze ziel, maar ons lichaam is hier nog. Nou, Paulus zegt, ik wil je bemoedigen, te midden van je verdrukking. Je lichaam gaat ook verlost worden. En God heeft al een soort aanbetaling gedaan daarvoor. Wij hebben de eerstelingen van de geest ontvangen. Nou, dat is heel eenvoudig. Als je de eerstelingen, de eerste vrucht hebt ontvangen, dan zijn er blijkbaar nog meer te verkrijgen, of niet? Nou, Paulus onderwijst de gemeente in Rome. De eersteling heb je ontvangen, laat ik het zo zeggen, de eerste vrucht. Je bent gered. Je hebt de Heilige Geest ontvangen in je leven. En dat is een soort aanbetaling. Waarmee God de garantie geeft, dit is een voorschot, de rest komt nog. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Ook de verlossing van ons lichaam. Dat is een bemoediging. Te midden van het lijden, te midden van de verdrukkingen. Paulus gebruikt ook een ander voorbeeld. Het onderpand. Dat is ook de Heilige Geest. Is ons als onderpand gegeven. Nou, wat is een onderpand? Dat is eigenlijk een soort aanbetaling. Waarbij de tegenpartij verplicht om verdere betalingen te verrichten. De Heere God zegt, ik heb je gered naar je geest, naar je ziel. En ik heb de Heilige Geest gegeven, een soort aanbetaling. Maar met eerbied gesproken is de Heere God naar u, jou en mij verplicht om ook de verlossing van ons lichaam, om ook de heerlijkheid bij God straks te geven. Geloven we dat? Omdat hij ons gekocht en betaald heeft met zijn dierbaar bloed. En omdat ik die aanbetaling heb gegeven in jouw moeite, in jouw verdrukking, laat het je bemoedigen. Dat nu je nog veel moeite misschien hebt, nu nog veel lijden, nu nog veel verdrukking. Ik sta er garant voor dat ook jouw lichaam verlost gaat worden. Ik hou van je, ik ben op je betrokken, ik heb je lief. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Van voor de grondlegging der wereld heb ik jou uitgekozen. Is dat bijzonder of niet? En dat heeft hij in de tijd laten zien, toen we tot geloof kwamen. En we gered werden en zijn geest hebben ontvangen. Dat is de eerste bemoediging. We hebben de eerstelingen van de Heilige Geest reeds ontvangen. En we zien uit, we verwachten naar de volledige erfenis, naar de volledige betaling. Het tweede, dat is vers 26 en 27. Ik lees vers 25 erbij. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter bidt, echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit, bidt. Best een beetje een lastige tekst, maar is wel geweldig. Ik heb iets gezegd dat de schepping zucht, toch? Onder de zondeval. De gelovigen hebben we ook gelezen, die zuchten ook. Die lijden ook aan de gevolgen van de zonde. Maar er is er nog één die zucht. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. Dus de schepping zucht, de gelovige zucht. En hier staat dat de Heilige Geest die in ons woont, dat die ook zucht. En dat is heel bijzonder. Want je moet het zien, die gelovigen, die hadden daar vervolging, vermoeite en verdrukking. En ze hadden al zoveel heerlijk onderwijs ontvangen van de apostel Paulus. Dat ze door het geloof vrede hadden gekregen met God. Daar had hij ze mee bemoedigd. Maar blijkbaar zijn die bemoediging nog niet voldoende. Hij zegt, nou dan ga ik nog een stapje verder in de bemoediging. Want weet je, als jij niet meer kan bidden, als jij niet meer kan zuchten, als het lijden, als de verdrukking in je leven zo heftig is, dan heb ik een bemoediging voor je. Dan komt de Geest ons te hulp. Ik heb een man gekend, die was zo ziek, die had kanker en die was helemaal uitgeteerd. En toen zei hij, ik ben zo dankbaar dat ik God in mijn jonge jaren heb gezocht. Want ik heb nu mijn handen vol aan mijn ziekte, aan mijn pijn en aan mijn lijden en aan mijn moeite. Die man die kon geen woorden meer uitbrengen bijna, vanwege de moeite die hij had ervaren in zijn leven. En juist op dat moment van zijn ziek zijn. Misschien herken je dat wel. Dat er zoveel moeite is dat je niet meer kan bidden, dat je je gedachten niet meer op een rijtje hebt, dat je niet meer weet wat je eruit moet brengen. Misschien een zucht alleen nog. Heere God, help me. Herken je dat in je leven? Nou, dat is zo'n bemoediging. De geest die in ons is komen wonen, die gaat voor jou zuchten. Die gaat voor jou bidden. Paulus zegt, die gaat voor jou pleiten. Die gaat bij God, ja, die gaat bij God intreden. En die gaat voor jou een gebed bidden. Is dat niet een bemoediging vanmorgen? Als je zegt, joh, er komt geen woord soms meer uit. Ik ben sprakeloos door dat wat ik meemaak in dit leven. Dan is er één, de Heilige Geest. Dat is niet alleen een kracht, dat is ook een persoon. Die voor jou gaat bidden. En die zegt, kom op, we gaan verder. En ik ga intreden doen bij God de Vader. Dat jij kracht krijgt om dit te gaan dragen. En dat doet hij niet zomaar, maar dat doet hij, staat hier, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Sommige mensen die houden op na 2 gebeden. Ze zeggen, ja, ik heb 2 keer gebeden, ik krijg het niet. En ze volharden niet in het gebed. En de Heilige Geest, die bidt voor ons, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Diep is dat, hè? Daar zit iets van de diepte en het aanhoudende aspect in. Hij treedt voor ons in bij de Vader. Hij doet voorbeden. Niet ten behoeve van zichzelf, maar ten behoeve van een ander. Doe je dat wel eens trouwens? Als je bidt, dat je voor een ander bidt. Wij bidden heel vaak onze verlanglijstjes, hè, wat wij graag willen of wat wij nodig hebben. Maar voorbeden, dat is altijd gericht op een ander. Hè. Dat heeft eigenlijk niet zozeer met jou te maken. En dat heb ik moeten leren in mijn leven. Mijn lijstjes waren altijd, Heer geeft dit en Heer geeft dat. En Heer. Maar echt om voor een ander te gaan bidden, dat is eigenlijk zelfverloochening, vind je niet? Voor degene die het moeilijk heeft, of degene die, waarvan je weet, ik geloof de Heer Jezus nog niet. Hij gelooft nog niet in hem en... Dat je daar strijd mee hebt en dat je de tijd insteekt om voor die ander te gaan bidden. Dat is voorbeden. Dat is uiteindelijk zelfverloochening. Nou, de Heilige Geest die doet alleen maar aan zelfverloochening wat dat betreft. Die bidt voor jou en voor mij. Geef ze moed, geef ze kracht. Laat ze volharden. En dat doet hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, en hier bemoedigt Paulus de gelovigen mee. En weet je wat helemaal bijzonder is? Dat de Heilige Geest bidt naar de wil van God, staat hier. En dan moet je thuis maar opzoeken, maar in 1 Johannes 5 vers 14 staat, dat als wij bidden naar de wil van God, dan zal hij ons verhoren. En de Heilige Geest die voor ons bidt en pleit, die bidt naar de wil van God, dus overeenkomstig de wil van God. Dus worden die gebeden verhoord of niet? Die gebeden worden verhoord. Nou, ik ben blij dat ik voorbidders om me heen heb. Altijd als ik onderweg ga, is er een groep die bidt voor mij. En mijn vrouw die bidt, en ik hou veel van mijn vrouw. Maar met deze voorbidden ben ik wel echt heel erg blij. En dat bemoedigt mij vanmorgen wel heel erg. Die bidt voor mij met onuitsprekelijke zuchtingen, en dat niet alleen, maar die bidt ook naar de wil van de Vader. Is dat bijzonder of niet? Laat het je bemoedigen vanmorgen. Als je zegt, ik krijg er geen gebed meer uit. En dat je toch weet, ik ken de Heer Jezus persoonlijk, dat er één is die voor u, voor jou, bidt en pleit. En dat doet naar de wil van de Vader. En dan ga ik verder. Dus de eerste was waar ik je mee wil bemoedigen. Dat we de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. De rest komt straks nog. Dat hebben we in het vooruitzicht. Mogen we naar uitzien. Het tweede is dat in dit leven de Heilige Geest voor ons bidt. Hij pleit voor ons. Dat we zullen volharden in de wandel met de Heer. En dit is het laatste wat ik ga noemen. Dat is vers 31... Tot en met 39 lees je dat. Nou, zowel moet je even meelezen in vers 31a. Nu gaat Paulus een aantal vragen stellen. En dan zegt hij, wat zullen wij over deze dingen zeggen in vers 31a? En in vers 33a zegt hij, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En in vers 34a zegt hij, wie is het die verdoemd? En in vers 35a zegt hij, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. En dan noemt hij dat indrukwekkende lijstje op. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want om uwentwil worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slagschapen. En dan komt hij tot die tekst, ongekende hoogte, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar, door hem, de Heer Jezus, die ons heeft lief gehad. En dan komt hij tot een soort conclusie. En dan zegt hij, want ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. Dat nog dood, nog leven, Nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte. Je lijden, je verdrukkingen, je moeite. Nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Paulus die zegt, niets en niemand kan een gelovige scheiden van de liefde van Christus. Nou, zeg je misschien vanmorgen. Is dat nou niet een beetje te hoog gegrepen, Paulus? Ze zeggen tegen mij, dus je moet wel reëel blijven. Hè? Je moet wel reëel blijven. Nou, dit is reëel. Dit is realiteit. En dan vraag je misschien, maar Paulus, hoe komt het dat je zo zeker bent van je zaak? Dat je zelfs woorden gebruikt van, ik ben verzekerd en ik ben overtuigd. Kan je niet een toontje lager zingen, Paulus? Is het niet een beetje overdreven? Ga je niet voorbij aan de gebrokenheid van dit leven? Nee, zegt hij op zijn beurt. Ik zie het wel, maar het is niet waaruit ik leef. Nou, Paulus, kan je nou je geheim vertellen? Je hebt ons al bemoedigd dat we de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. En dat de rest nog komt bij de komst van de Heer Jezus. Je hebt ons al bemoedigd dat de Heilige Geest voor ons bidt en pleit. Maar hoe kom je nou tot deze conclusie zo stellig? Dat niets en niemand, hoe diep ons lijden en de verdrukking ook is, maar dat niets en niemand ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Weet je wat zijn geheim is? Dat staat in een paar versen daarvoor. Vind ik zo mooi, daar kwam ik onder de indruk van bij de voorbereiding, vers 31b. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat kan een christen zeggen dat God voor hem is? Dat is het geheim. Daarom is Paulus zo stellig. Het is niet dat Paulus een krachtpatser was. Zo in de zin van, ja Paulus, jij kan dat. Jij bent nou echt zo'n type die kan dat. Je karakter heb je mee, je omstandigheden heb je... Helemaal niet. Hij zei, weet je wat mijn geheim is? God is voor me. Heel veel mensen vandaag... We gaan weer een beetje naar de verkiezingen toe. Maar die vinden het fijn om bij een bepaalde club te horen. Misschien hebben jullie dat wel bij de christengemeente, dat mag... Dat je zegt in je omgeving, ja, maar ik ben voor de christengemeente hoor, in Bundemeerse. Dat is, daar ben ik voor. Dat je in ieder geval weet waar ik sta. En een ander zegt, ja, ik ben voor die politiek leider. Dat is echt mijn club, dat is mijn kleur. En ze spreken zich uit waar ze voor zijn. Of ja, die voorganger, dat is hem, hè. Ik ben echt een voorstander van hem. Het is eigenlijk helemaal niet zo interessant waar u voor bent. Of andere mensen zijn er weer die... Het heel belangrijk vinden als mensen met hun leven instemmen, hè, als ze voor je zijn. En ze doen hun uiterste best om allemaal de mensen maar aan hun kant te krijgen, dan zijn ze voor me. En als dat niet lukt, zijn ze gefrustreerd. Herken je dat? Dan zijn teleurgesteld in mensen. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is in je leven? Dat je vanmorgen gaat zeggen, God is voor me. Wat een rust, hè? En dat is niet zomaar een of ander vaag, mysterieus, zweverig... type of zo. Als ik zeg, God is voor ons. Voor degenen die tot geloof zijn gekomen, die wedergeboren zijn, die mogen dat zeggen. God is voor me. Wie is dat? Dat is Hij die de hemel en de aarde uit het niet gemaakt heeft. Dat is degene die zei, er is zij licht en er was licht. Dat is diegene die onze adem, zegt de psalmdichter, in zijn hand heeft. Kan je daar een voorstelling van maken? Dat is onze God. De Heer Jezus, dat is degene die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Dat is de God die voor mij is. De God die voor mij is, die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Is dat niet een rust in je verdrukking, in je lijden? God is voor me. En daarom zal niets en niemand mij scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Ga ik nou begrijpen of niet? Dat is toch een wonderlijk evangelie, dat is toch bemoediging. God is voor me. Misschien moet je het in je slaapkamer ophangen. Zo boven de deur. Als je 's ochtends uit je bed stapt, dat je als eerste zegt, te midden van je bemoeite en benauwdheden, je loopt er tegenaan en zeg je, God is voor me. Zo werkt de dag in. En misschien vind je dat veel te eenvoudig, maar we moeten ons bewust worden als christenen, waar we in delen, in de rijkdom en in de kracht, en daaruit gaan leven. Want ik kan een heerlijke fles wijn hebben, en ik kan er hele verhalen over vertellen. Hoe lang die wijn gerijpt heeft en waar die vandaan komt. Maar zolang die kurk erop blijft, zal ik nooit gaan ervaren de kracht van die wijn. En ik zal nooit proeven de heerlijkheid van die wijn. Dus als christenen moeten we die heerlijke schatten tot ons nemen en eruit gaan leven. En dan ga je het ervaren. Niets en niemand zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En waarom wil ik dit delen? Nou, God bestaat uit drie personen. Hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En alle drie zijn ze voor me. Dat is mooi. De Vader die zijn Zoon gegeven heeft, vrijwillig. Hij had er maar één. Kijk, als je twee zonen hebt, dan kan je nog kiezen. Nou, ik weet niet wie ik doe. Laat hem maar gaan. Hij had er één. En die ene heeft hij voor u, jou en mij overgegeven. En dat niet zomaar, maar tot in de dood van het kruis. De Zoon, die is ook voor ons. De Vader is voor ons. De Zoon is voor ons. De Zoon die zegt in Hebreeën 10, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Ook vrijwillig. Bijzonder, hè? Hij bood zich vrijwillig aan om voor jou en mij de prijs te gaan betalen. En de Heilige Geest, die is ook voor me. Sterker nog, die woont reeds in mij. Die is ook voor me. En die bidt voor mij met onuitsprekelijke zuchtingen. Ik ga Paulus steeds meer begrijpen, stukje bij beetje, is een proces. Dat niet mij zou kunnen scheiden. Geen personen en geen omstandigheden. Van de liefde van Christus. Waarom niet? God is voor mij. Zowel de Vader, de Zoon, als de Heilige Geest. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, wie is er dan ons tegen? Kan je dat zeggen? God is voor me. Te midden van de verdrukkingen. Te midden van het lijden van de tegenwoordige tijd. Die weegschaal waar ik mee begonnen ben, daar ga ik mee afsluiten. Ja, als ik de verdrukking en de moeite in de ene schaal leg en de heerlijkheid van God in de andere, dan slaat die van de heerlijkheid van God toch zwaarder door. God heeft het laatste woord in mijn leven. En daar staat hij zelf voor in. Daar staat hij zelf voor garant. En hij zegt het vanmorgen. Paulus toen in de gemeente van Rome. Vanmorgen mag ik de stem van God zijn in Bundemeersen. En hij wilde destijds de gemeente in Rome bemoedigen. En vanmorgen wilde jullie bemoedigen. Ik ken jullie omstandigheden niet. Ik weet niet wat er in jullie leven speelt. Maar dit heb je in ieder geval. Ik wil je bemoedigen als je kind van God bent. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen. Als je hem lief hebt. Het komt goed. Met de schepping. Met ons persoonlijk leven. Daar staat God voor in. We hebben het onderpand gekregen. De volle erfenis volgt nog. De Geest woont in ons. Bidt en pleit voor ons. En hij bidt altijd naar de wil van de Vader. En als laatste. God is voor ons. De Vader, de Zoon. Maar ook, het jaarthema, ook de Heilige Geest. Wie is er dan ons tegen? We zijn schat hemeltje rijk. Kijk, al die toestanden die je hier ziet, dat is allemaal tijdelijk, joh. Dat gaat straks weer weg. Volwassen mensen vermaken zich met clowns. En ze gaan uit het dak. En dan komt het moment dat je hier weg moet gaan, afscheid moet nemen van de wereld. En dan kan je zeggen, ik ben Prins Carnaval geweest. Fantastisch. En dan moet je achterlaten. Totaal geen waarde. En voor ons begint het dan pas. Want wie in hem gelooft, ja, die zal leven, zelfs als die gestorven is. We hebben perspectief, broeders en zusters. En het wordt tijd dat je eruit gaat leven, dat je de God voor gaat danken. En dat je van daaruit ook mag gaan getuigen van de hoop die in ons is. En er is een oud lied dat zegt, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Want voor wie het heil in Christus wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Amen. We gaan zingen. Lied 118 uit toonhoogte. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. 118. God danken voor deze samenkomst. We hebben volop reden om hem te danken, toch? En we willen ook voorbeden doen. Laten we tot hem gaan in gebed. Hemelse Vader, we willen u zo hartelijk danken voor uw woord. En we hebben vanmorgen maar iets van de rijkdommen kunnen zeggen. En dat in het kader van het jaarthema. Heere God, u kent onze levens beter dan dat we dat zelf kennen. U kent ons beter dan wat we onszelf kennen. U bent onze schepper. En ik hoop dat iedereen hier kan zeggen, u bent ook onze herschepper. U bent door uw geest in ons komen wonen. Die geest die als onderpand gegeven is, als garantie voor de toekomstige heerlijkheid, de erfenis. U weet ook wat wij meemaken aan moeite. Aan verdrukking, aan benauwdheid. Misschien zijn er hier wel die daarvan kunnen getuigen. Die de gevolgen van de zonde heel duidelijk, heel kennelijk in hun leven ervaren. Die zich misschien afvragen, hoe hou ik het vol om trouw te blijven aan mijn heiland. We danken u dat u door uw geest niet alleen in ons bent komen wonen, maar dat u ook voor ons bidt en voor ons pleit. En we danken u bovenal dat we mogen zeggen, oh, misschien zijn er niet zoveel mensen voor ons. Misschien zijn er wel heel veel mensen tegen ons. Of zijn de omstandigheden tegen, dat kan ook. Maar één ding zijn we grondig van overtuigd. Dat we boven alles uit kunnen zeggen, God is voor ons. En het is zo mijn gebed dat we dat zullen vasthouden. De Vader die zijn Zoon gegeven heeft. De Zoon die gewillig de weg naar de aarde ging. De Heilige Geest die in ons is komen wonen en voor ons bidt en pleit. Deze drie, ze zijn voor ons. En wie of wat is er dan ons tegen? Help ons om deze waarheden in ons hart te sluiten. Ze te overdenken. Als een Maria te bewaren in ons hart. En als reine dieren te herkauwen. Zodat we de kracht van dit woord in het alledaagse leven als moeder, als huisvrouw, als vader, op ons werk, op een fabriek of in een kantoor, in onze studie, te midden van ons gezin en huwelijk, maar dat we echt gaan ervaren, dit woord uit Romeinen 8 is de waarheid. En het werkt. Het verandert mijn leven van binnenuit. Dank u wel voor dit heerlijke woord. Dank u wel voor elkaar, dat we elkaar zo mochten ontmoeten, mochten begroeten en mochten bemoedigen. U bent goed, Heere. U doet boven wat wij kunnen bidden of denken. Dat heeft u ook vanmorgen gedaan. En we danken u ook dat we voorbeden mogen doen. Ook voor de nieuwe ouderling, de nieuwe diaken die verkozen zijn. Heren, we leggen ook dat in uw handen, want we willen ons ook, als het gaat om ouderlingen, om diakenen, ons laten leiden door u, door uw Heilige Geest die leidt in de waarheid. Geef unanimiteit ook in de gemeente, Heren, dat we met elkaar daarachter zullen staan, dat we deze zaak zullen dragen in het gebed en dat er ook bij de betreffende broeders duidelijkheid in hun hart is. Dat u duidelijk met hen zal spreken en vrijmoedigheid zal geven. En dat ze mogen weten dat de keuze die ze maken overeenkomstig uw wil is. Heer, we willen ook bidden voor het proces van aansluiting bij de christelijk gereformeerde kerken. Om ook vanuit dat kerkverband missionair bezig te zijn hier in Limburg. Heer, we bidden u dat hele proces,
Dat dat door u gezegend zal worden. Dat u er mee komt. Ja, sterker nog, dat u voorop gaat. En dat u ons wijsheid, inzicht geeft. Wijsheid die van boven is om de juiste beslissingen te nemen. En om dat ook gestalte te geven hier in de gemeente, hier in deze regio. Ik wil u bijzonder bidden voor Limburg. Zoveel kerken. Maar Heere God, hoeveel mensen zijn er die leven in de relatie met u? En daarom bidden we u dat ook het werk wat hier gedaan mag worden vanuit de gemeente, evangelisatiewerk, door u rijk gezegend zal worden. En dat er ook hier voorbidders zullen zijn, die niet zozeer alleen bezig zijn met hun eigen dingen, maar met name gebed hebben voor de Limburgers. Dat ze ook de Heer Jezus zullen aanvaarden als hun Heer, als hun Heiland. We willen bidden voor Arco, voor genezing van zijn benen en van zijn voet. We merken pas dat we een probleem hebben, Heer, als iets niet meer functioneert zoals het zou moeten. En dan merken we dat het ballast geeft, dat we er hinder van hebben. We bidden u voor Arco dat u zijn voet, zijn been zal genezen en hem nieuwe kracht zal geven. En dat hij weer die dingen kan doen die hij graag wil doen. We bidden u ook heel bijzonder voor volgende week als Jurriën ten Brink hier spreekt. En er een open deurdienst is. En we verlangen, het is ons gebed dat u vele mensen die misschien nooit in een gemeente komen. Die nooit uw evangelie gehoord hebben. Die de naam van Jezus misschien alleen kennen vanuit een vloek. Maar dat ze hem hier mogen horen vanuit het evangelie. En dat ze de boodschap van vrede en eeuwig leven mogen horen. Voor een wereld verloren in zonde en schuld. Heren, bereid uw hart ervoor om hier naartoe te komen. Bereid u Jurriën voor in de boodschap die hij voorbereidt. En geef dat ook de gemeente ontvankelijk is voor hen die voor het eerst hier komen. Dat we fijngevoelig zijn voor dat wat die mensen nodig hebben. Heren, zo leggen we al deze dingen in uw handen. Omdat we weten dat u alle macht heeft in de hemel en op de aarde. We verwachten het van u. We willen u danken aan het einde van deze samenkomst. U de lof, de eer en de aanbidding geven die u waard bent. Van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit toonhoogte lied nummer, zeg ik dat goed, 120, ja, wel, 120. Dat is het lied Blijf bij mij Heer wanneer het duister daalt. En dat ook in de lijn met de boodschap. De aanwezigheid van God, dat is wat ons tot een zegen laat zijn en ons gezegende mensen laat zijn. Laten we dat lied zingen, lied 120.
toch?
Of niet? Dat is de waarheid. En de waarheid, daar houden we ons aan vast. Ik wil aan het einde van deze samenkomst nog een paar versen meegeven voor de nieuwe week vanuit Openbaring. Ik lees eerst een paar versen uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, ook vanmorgen, zal ik voor niets te drinken geven. De bron van het water van het leven. En hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met ons allen. Amen. Ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging dat ik hier mocht zijn, dat ik hier mocht spreken. En ik vond het een voorrecht om dit woord van bemoediging met